Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 56 en daarvan het vierde vers, Psalm 56 vers 4. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarnaar wij zingen van Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. 79 vers 4, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Schriftlezing vindt u in 1 Thessalonicenzen 2. 1 Thessalonicenzen 2. De versen 1 tot en met 16. Thessalonicenzen 2, de versen 1 tot en met 16. Want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest, maar hoewel wij tevoren geleden hadden, en ook ons maatheid aangedaan was, gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben we nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God, om het evangelie van God tot u te spreken, in veel strijd. Want onze vermaning is niet geweest uit verleiding, noch uit onreinheid, noch met bedrog, maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het evangelie zal toebetrouwd worden. Alzo spreken wij niet als mensen behagende, maar Gode, die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, noch met enig bedeksel van gierigheid. God is getuige, nog zoekende eer uit mensen, nog van u, nog van anderen, hoewel wij u tot last konden zijn als Christus apostelen. Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert. Alzo wij tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen mee te delen, niet alleen het evangelie van God, maar ook onze eigen zielen, daarom dat gij ons lief geworden waart. Want gij gedenkt, broeders, onze arbeid en moeite. Want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het evangelie van God onder u gepredikt. Gij zijt getuigen en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij u die geloofd geweest zijn. Gelijk gij weet hoe wij in ieder van u als een vader van zijn kinderen vermaanden en vertroosten. en betuigden dat gij zult wandelen waardiglijk Gode die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken wij u God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, dat gij aangenomen hebt niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der gemeente Gods die in Judea zijn in Christus Jezus, terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden, welke ook gedood hebben de Heere Jezus en hun eigen profeten en ons hebben vervolgd en God niet behagen, en alle mensen tegen zijn, en verhinderen ons te spreken tot de heidenen dat ze zalig mochten worden, opdat ze allentijd hun zonden vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tot het einde, tot zover. Het tekstwoord vindt u in dit gedeelte dat we lazen, 1 Thessalonicenzen 2, vers 13. 13e vers, daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, dat gij aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Tot zover. Wij bidden de Heere om zijn zegen en wij willen in onze voorbeden denken aan de heer Boesma van de Haaswijkweg Oost, die is opgenomen in het ziekenhuis in verband met een longontsteking. We bidden ook voor Ellie Noorlander, die nog steeds met rugklachten in het ziekenhuis verblijft. Grote blijdschap en dankbaarheid mag er zijn bij de familie Scheurwater van de Peppelaan, waar een gezonde zoon is geboren. Moeder en kind maken het wel. We willen ook de familie Epker gedenken, waar een geliefde vader en schoonvader is overleden. En aan de familie Buizen, die mag gedenken dat ze 45 jaar getrouwd zijn geweest deze week. Laat ons bidden. Heren, gij brengt ons samen als gemeente in uw hart. Daarop ziende moeten wij ons verwonderen waar gij te midden van het gewoel der tijden en het gedruis van deze wereld uw gemeente vergadert rondom uw woord om uw heilstem te horen, om te wonen in uw huis. Wat onderscheidt ons dan, Heere, van al die anderen die dat niet meer kunnen, die dat niet meer willen, of die zelfs nooit van de boodschap van de genade Gods die daar is in de Heere Jezus Christus voor zondaren gehoord hebben? Dan maakt u onderscheid waar het wat ons betreft niet wordt gevonden. En dat is op zich al een wonder, Heer. Reden te over om als gemeente met dankbaarheid voor uw aangezicht te naderen en uw grote naam ootmoedig te erkennen dat u ons dit schenkt in vrijheid, zonder dat er ons ook maar iets in de weg wordt gelegd. En dan denken wij onmiddellijk aan al die christenen in deze wereld die omwille van de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus worden vervolgd, die in het geheim samen moeten komen met gevaar voor eigen leven, waar zoveel honger en dorst is naar de gerechtigheid van Christus, dat zij alle gevaren trotseren om te mogen horen van die ene naam die daar is gegeven onder den hemel tot zaligheid. Waar een gemeente, alhoewel vervolgd en verdrukt, nochtans mag delen en misschien wel juist wel mag delen in de genade die daar is in Christus Jezus. Gedachtig het woord van u, o hemelkoning, ze hebben mij vervolgd en ze zullen ook u vervolgen, ze hebben mij gehaat, ze hebben ook u gehaat. Heren, En dan is het gevaar zo levensgroot dat wij, waar wij zoveel voorrechten als gemeente mogen genieten, in slaap dreigen te vallen met de wijze en de dwaze machten. Dat we geen acht geven op de dingen die van u worden gesproken tot ons. En zo komt u ook vanmorgen tot ons, opdat we zouden horen. En wij bidden van u, neem ons gevangen door de kracht van uw lieve geest, onder de macht van het getuigenis dat tot ons komt. Opdat wij de woorden evenals de Thessalonicenzen mogen aannemen voor wat ze waarlijk zijn. Namelijk de woorden Gods die aan ons worden toebetrouwd, opdat wij zouden leven door het geloof in waarachtige bekering des harten tot u en tot onze naasten. Heere, wilt u zelf door uw Heilige Geest wonen en werken in het midden der gemeente, de rijen doorgaan, de ouderen en de jongeren gedenken in uw goddelijke genade. We bidden u voor hen die verbonden zijn met ons door de kerktelefoon, bereid uw zegen. Wil met hen zijn, heren, die hier niet kunnen zijn, om welke reden dan ook. Wil hun zegen schenken, wellicht ook als ze later de dienst mogen belasteren. We mogen u bidden voor de voortgang van uw woord, voor de snelle loop van uw getuigenis in het midden der gemeente naar uw eigen belofte, en ook voor de snelle loop van uw woord in deze wereld. Wil daartoe alle werk van zending en evangelisatie gedenken. We bidden u voor de moeite en de zorgen die er zijn in het midden der gemeente. Bijzonder de familie Epker, waar een geliefde vader en schoonvader en opa is heen gegaan. Wil ze sterken in dit smartelijke verlies, en wil ze de vertroostigen Sions doen ervaren door de kracht van uw woord en geest, en dat daartoe ook de bediening van het woord vanmorgen dienstbaar mag zijn. We bidden u voor de zieken in de gemeente thuis en in de ziekenhuizen, met name aan de heer Boesma en Ellie Noorlander. Wilt u ze nabij zijn, heren, genezing schenken, dat hun ogen op u geslagen mogen zijn, van waar alleen de hulp kan komen. Grote vreugde en dankbaarheid, blijdschap mag er zijn bij de familie Scheurwater, waar een welgeschapen zoon door u aan hen werd geschonken. Dank daarvoor, heren. Te midden van alle zorg die er was, hebt u het wonderlijk wel gemaakt. U alleen, u loven wij daarvoor. Heren, ook dankbaarheid bij de familie Baser, die deze week mochten gedenken hoe gij hen 45 jaar geleden aan elkaar verbond. Tot hiertoe hebt gij ze in dit alles nabij en goed willen zijn. Wat zullen wij de Heere vergelden voor zoveel weldaden aan u bewezen? Heere, geef ze de lof en de dankzegging op de lippen, maar bovenal in het hart, vanwege zoveel weldaden. Er is ook zorg, Heere, omtrent het beroep dat is uitgebracht op dominee Stoutjesdijk. U weet hoe hij in dit alles worstelend bezig is voor de troon van uw genade. Heren, dat we als gemeente des te meer u mogen aanlopen. O God, dat hij de weg mag gaan die u wilt dat hij gaat. Dat is alleen de goede weg. Naar uw eigen woord, Gods weg is volmaakt. En dan kent u de begeerte van ons hart. Die mogen we andermaal aan u bekend maken. Heere, gedenk ons als gemeente in dit alles. U kent de zorgen en de moeite die er leeft, ook in de centrale gemeente van Dordrecht. wilt u zelf voor uw gemeente zorgen, nadat ze nodig heeft. Gedenk allen die het moeilijk hebben, de weduwen, de weduwnaren en de wezen onder ons, de eenzamen. Gedenk ook alle verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. U weet dat ook daaromtrent grote zorgen zijn in het midden der gemeente en daarbuiten. Wil ook in deze nood nabij en goed zijn betonen dat u van onze moeiten af weet. U die het gezegd heeft dat u in al onze benauwdheden benauwd geweest zijt, opdat u behoorlijk medelijden met ons zou kunnen hebben. We bidden u voor de formatie van een nieuwe regering. U kent onze zorgen daaromtrent. Hoe wordt er gestreefd om af te rekenen met dat wat ons volk nog over heeft aan een tijd waarin uw woord het voor het zeggen had in onze samenleving? O Heere, men denkt dat men zodoende tot vrijheid geraakt. Maar wat een teleurstelling zal dat betekenen. De vrijheid buiten Christus Jezus is niet anders dan slavernij. En doet dat toch ook in ons land doordringen. Wil een wederkeer schenken, Heer. Een volk krijgt de regering die zij verdient. En dan hebben we alles te vrezen. Betoon ook in deze dat gij regeert, Heere. Geef een wederkeer tot de wet en tot de getuigenis, want indien het niet is naar het woord, het zal geen dageraad hebben. We mogen u ook de ministers Hisbalin en Van Tijn aan u bevelen. Wat een stormachtige week hebben zij beleefd. En Heere, dat zij nu ook mogen leren om met deze dingen te schuilen onder de schaduw van uw vleugelen. Er is vele malen deze week gezegd en geschreven dat zij vleugellam geslagen zijn. Maar nu in alle afhankelijkheid de troost en de bemoediging en de kracht en de sterkte die ze nodig hebben te begeren van u, o Heer Jezus Christus, wiens vleugelen uitgebreid zijn, om ook deze mensen de troost te bieden en de kracht die ze nodig hebben. Zo leggen we het alles in uw handen. Geef ons een gezegend samen zijn. Hoor en verhoor ons gebed en aanvaard onze dankzegging in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Gemeente, morgenavond om 8:00 zal er toerusting voor het heiligavondmaal worden gehouden in de Augustijnenkerk. Wij willen die avond van harte in uw belangstelling bevelen. Ook een oproep om woensdag aanstaande 1 juni, zo de Heer wil, willen we leven, om 7:30 in de Augustijnenkerk aanwezig te zijn. De restauratiecommissie van de Augustijnenkerk vond dat het noodzakelijk was dat u uitgebreid kennis kan nemen van de plannen die er leven met betrekking tot de restauratie van de Augustijnenkerk. Daartoe is een avond belegd aanstaande woensdag 1 juni. U hebt in de kerkborden kunnen lezen wat u zoal te wachten staat. Het is voor ons als wijkgemeente 2 met name toch een geweldige zaak dat deze dingen nog kunnen en mogen gebeuren in onze tijd. En we zien er echt naar uit, gemeente, dat u ook op zo'n avond laat blijken dat u er net zo bij betrokken zijn als wij allemaal. Dus ik mag jong en oud van harte oproepen om daarbij aanwezig te zijn. Er is ontzaglijk veel werk verzet om dit voor te bereiden. Er zal ook nog veel werk moeten geschieden om tot het einde toe te geraken. Er zal ook een dringend appel gedaan worden op uw offervaardigheid, ook dat zult u begrijpen. Nou, dat zijn allemaal zaken die we willen vertellen aanstaande woensdag. Dus graag tot 7:30 woensdag aanstaan. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Eerste collecte is bestemd voor het diaconaal aandachtscentrum. Tweede collecte is de collecte die staat in het kader van de wijkkerken. U geeft voor de kerk waarvan wij gebruik mogen maken. Aan de uitgang is de collecte bestemd voor de kerkvoogdij. En wij willen ook met name uw aandacht vragen voor de zendingsbus en de offerblokken. Verder krijgt u straks van de diaconie aan de uitgang een folder uitgereikt waarin u geïnformeerd wordt over het werk van het werelddiaconaat. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking van Psalm 35, de versen 9, 10 en 13. Ik zal het nog een keer herhalen. 35, 9 en 10. En dan het 13e vers. Geliefde gemeente, we hebben de beide Pinksterdagen mogen horen van de grote werken Gods. Hoe de Heilige Geest is uitgestort geworden in Jeruzalem naar Gods belofte. Daar is een stroom van levend water geopend in Jeruzalem. Een stroom die niet te stuiten is. Een stroom die deze wereld zal overspoelen naar Gods eigen belofte. Want Petrus, vol zijnde van de Heilige Geest, spreekt daar die overbekende woorden tot het volk der Joden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en zovelen als er de Heere toeroepen zal. En met die laatste categorie worden de heidenen bedoeld. En vandaag willen wij horen van de grote werken Gods onder het heidendom. Met name in Thessalonica. Want daar, onder leiding van de Heilige Geest, is het woord verkondigd geworden door een man die evenals Petrus vervuld is geworden met de Heilige Geest, apostel Paulus. Ik heb al eerder over de Thessalonicenzenbrief gepreekt. En ik heb u in dat verband gezegd dat Paulus slechts 3 weken daar het woord Gods heeft verkondigd. En dat de stromen van de Geest in rijke mate vloeiden in Thessalonica. Want de 3 weken dat Paulus daar het woord verkondigde, was genoegzaam om vele heidenen naar Gods eigen belofte, zo velen als er de Heere toeroepen zal, te brengen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. En daar is een gerucht van uitgegaan. Paulus kon zeggen, waar hij de grote werken Gods zag plaatsvinden in de harten van de Thessalonicenzen, weten uw verkiezing, weet u nog? We daarover spraken met u. Een wetenschap die hij mag ontlenen aan de vruchten die zichtbaar worden in het leven van deze heideren. Want ze hebben zich, zo zegt Paulus, bekeerd van de afgoden tot de levende God. En daar is zo'n geweldige sprake van uitgegaan. Paulus zegt het zo. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden. Niet alleen in Macedonië en Achaïe. Maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Een voorbeeldfunctie voor de wijde omgeving. En toch, gemeente, even zo goed als het werk Gods in Jeruzalem al bestreden werd. We hebben erover gesproken. Wat wil toch dit zijn? En ze zijn vol zoete wijn. Het was in Thessalonica al niet anders. Paulus had maar nauwelijks de voeten gelicht in Thessalonica. Of de tegenstanders van de grote werken Gods kwamen tevoorschijn. Die probeerden om af te breken wat Paulus door Gods genade had mogen opbouwen. En een van de wapenen die daar in Thessalonica worden gehanteerd, gemeente, u hebt dat kunnen lezen in dat tweede hoofdstuk, is de laster. Nou is laster een wapen in de klauwen van de duivel, gemeente, daar is eigenlijk geen kruid tegen gewassen. Als er één vandaag de moed krijgt om bij wijze van spreken een smerig praatje over mij in de gemeente op te gaan hangen, wat moet je daaraan doen? Daar is geen kruid tegen gewassen. En dat heeft de duivel maar al te goed door. En wat wordt er van die man gezegd? Van Paulus, een man, geroepen en gezonden door de Heere zelf. Paulus is een bedrieger. Dat is een man die komt hier met zijn mooie praatjes om maar één reden. Om geld uit de zak te kloppen. Er waren er in die dagen zogenaamde filosofen, die reisden van stad tot stad om met hun denkbeelden de mensen gevangen te nemen. En zo nu werd Paulus ook door velen gezien en als zodanig ook belast, dat hij ook zo'n wijsgerige filosoof zou zijn, die niet anders dan door zijn mooie praatjes probeerde om de mensen armer te maken in plaats van rijker. Wel nu, Paulus heeft daar kennis van genomen en hij grijpt naar de pen. Hij voelt het duivelse in deze aantijging, waar hij met zoveel zegen had mogen werken onder die Thessalonicenzen, en de duivel nu naar het wapen van de laster grijpt. Moet er iets aan gebeuren? En hij gaat zich verdedigen. Wij noemen dat een apologie. Zo moeten we die brief ook lezen. Als een verdedigingsleer. Een verdediging tegen zijn persoon. Alsof hij de mensen geld uit de zak wilde kloppen. Maar ook een verdediging tegen de leer die naar de godzaligheid is. Paulus is er dus alles aangelegen om deze mensen in Thessalonica te overtuigen van het apostolisch gezag. Want hij hoort ook hoe mensen die tot het geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus zich door die lasteraars laten inpalmen. Die zijn evangeliewoord een en al bedrog noemen. En ach, dat blijkt niet zonder gevolgen te blijven. Die mensen gaan twijfelen aan de waarheid Gods. En dient ten gevolge gemeenten, dat kunnen we verstaan, gaan ze ook twijfelen aan de waarheid aangaande zichzelf. Is het geloof dat wij op de Heer Jezus Christus mogen hebben wel echt? Wat is dat een vraag die ons ook kan bezighouden, nietwaar? En zeker als wij aangevallen worden in de leer die naar de godzaligheid is. Als we daarover in twijfel zijn. Wat kunnen we dan gaan twijfelen aan onze eigen staat voor God? Ach, aan dat werk Gods is altijd al het voorwerp geweest van de strijd. We zien dat op de Pinksterdag mensen die kennelijk vol zijn van de Heilige Geest worden voor dronken mannen versleten. Maar ach, als wij zien op de Heer Jezus Christus, die volmaakte leraar der gerechtigheid, hoevele malen is zijn prediking ook niet het voorwerp geweest van spot en van laster. En dan blijft het woord des Heeren zo waar. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Wel nu, zo is het ook de apostel Paulus vergaan. Gemeente, de grote strijdvraag, en ik moet dat dus heel nadrukkelijk zo uitleggen vanmorgen eens in Thessalonica. Is nou dat evangelie dat Paulus hier gebracht heeft het woord van God? Of is het slechts een menswoord? Nou, de tegenstanders, dat begrijpt u, zeiden zonder blikken of blozen, dat is een woord van een mens. Maar nu gaat Paulus in onze tekstwoorden zijn lezers, de gemeenteleden van Thessalonica, eraan herinneren dat hun waardering voor zijn prediking, die zij uit zijn mond hebben gehoord, in eerste instantie veel hoger is geweest. Hij zegt hier, jullie hebben het aangenomen niet als het woord van een mens, maar gelijk het waarlijk is Gods woord. En dat is voor deze Paulus zo groot geweest, dat dat de vrucht is geweest op de prediking van het woord, dat hij zegt, ik dank God daarvoor zonder ophoud. Kennelijk heeft Thessalonica altijd, wanneer hij zijn dank uitspreekt voor de Heer, een plaats in dat dankgebed. Het is ook een wonder als je als dienaar van het woord te midden van de heidenen komt. En je mag daar het eenvoudige getuigenis van de Heer Jezus Christus brengen, die gekomen is om zondaren zalig te maken. En je mag dan ontdekken dat daar een wel toebereide aarde is, dat die mensen die woorden aannemen, gretig aannemen, alsof ze er al jaren op hebben zitten wachten. Paulus heeft zich daarover verwonderd en het is steeds een voorwerp geweest van dankbaarheid voor Gods aangezicht. En daar herinnert Paulus deze gemeente aan. In vers 6 van hoofdstuk 1 zegt hij, En gij zijt onze navolgers geworden en van de Heere het woord aangenomen hebben in vrede verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. En gemeente, nu de toepassing naar de gemeente toe. Naar u en naar jou en naar mij. Zo hebben ze dat woord gehoord. Ze hebben het aangenomen als het woord van God. Met de blijdschap van de Heilige Geest. En dan de vraag. Hoe zitten wij onder de prediking van morgen? Horen wij slechts het woord van een mens? Horen wij slechts een preek van een dominee? Of mogen we daarin beluisteren de stem van de levende God? Want dat is spreken, gemeente. De woorden God spreken. De woorden Gods doorgeven. Het is niet meer. En het is ook niet minder. En u voelt wel dat de prediking niet alleen voor u en voor jou, maar ook voor de dienaar van het woord. Zoals hier staat, onder een geweldige spanning zet. Calvijn noemt de prediker van het woord een mannetje uit het stof rees. De Bijbel schetst hem die het woord brengen als mensen van gelijke bewegingen als u. En die mogen hier staan op de kans met de volmacht van Christus om de woorden Gods te spreken. Wat een wonder. Heren, wie zijn wij toch dat we dat mogen doen? Dat we dat ook kunnen doen. O, dat kan alleen maar, gemeente, en laat dat duidelijk zijn door de genade van de Heilige Geest. Als het aan mij gelegen had, had ik hier nooit gestaan. Moet u zich goed realiseren. Maar God roept zijn dienaar. En daar is geen tegenstand aan te bieden, want hij heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En dat geldt nu ook. Om een waar dienaar van Christus te worden, gemeend, is nodig dat we dat woord horen als het woord van God. Zodat zijn kracht doet in je leven. Dat je erachter komt dat je buiten God en Christus een volstrekt verloren zondaar bent. Dat je verlegen raakt om de genade. Dat er een noodsignaal wordt opgezonden naar de hemel. Dat je niet meer buiten genade kunt leven. En niet meer buiten genade kunt sterven. En dan spreken wij zulke woorden. En laat dat duidelijk zijn, gemeente. Niet als hooggevoelende mens. Ik heb eens een keer iemand begraven. En ik zat in de aula na afloop van de begrafenis en toen kwam er een onkerkelijk familielid naar mij toe. En die zei, wie ben jij eigenlijk? Jij staat daar op dat graf te preken alsof je de wijsheid in pacht hebt. Alsof jij het alleen weet. Ach, die had er niks van begrepen, gemeente. Als wij deze boodschap doorgeven, staan wij hier niet alsof ik de wijsheid in pacht zou hebben. O nee, waar wij de woorden Gods mogen spreken, ontlenen wij die wijsheid van de opperste wijsheid. Die niet anders wil dan dat wij zijn woord aan u bekend maken. En vandaar dat we ook nooit de predikanten hebben te zien. Maar dat wij hebben te horen naar dat wat gezegd wordt. Hoe heeft Paulus ook in die zin zichzelf geheel en al weggecijferd. Als hij zegt, mij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. En op een andere plaats zegt dezezelfde Paulus, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Dat is de tegenwoordige tijd. Hij zegt niet, dat was ik, nee, dat ben ik. Op die plaats,
op die lage plaats van het zondaar zijn en het zondaar blijven in eigen waarneming voor God, heeft Paulus gestaan tot zijn dood toe, voornaamste der zondaren. Niet in de uitleving, die man die leefde niet in uitbrekende zon, maar naar zijn innerlijke waarneming. En daarom kon hij zich nooit boven wie dan ook maar verheffen. En ik denk dat dat ook de enige juiste gestalte is, gemeend, die Gode wel behagelijk is, ook voor de dienaar van het woord. Niet om het evangelie te preken als een hooggevoelend mens, die ver boven de gemeente uittornt, als een of ander supergelovig. Nee, als een predikant die altijd beseft de voornaamste der zondaren te zijn. En daardoor onder zijn gemeenteleden kan staan. In welke situatie u zich ook zou mogen bevinden. Gemeente, zo probeert Paulus, alhoewel er op hem van alles is aan te merken, nochtans duidelijk te maken dat de woorden die hij gesproken heeft, en daar gaat het om, dat dat Gods woord is geweest. En hij gaat dat aantonen. Als hij hier zegt dat ook werkt in u die gelooft. Gemeente, dat is het geheim. Dat is het geheim van de prediking. Gods woord werkt. En dat is in lijnrechte tegenstelling met woorden van mensen. Woorden van mensen zijn ten diepste hol, ijdel. Vandaag horen we dit en morgen horen we dat. Het is ook altijd aan verandering onderhevig. Je ziet dat ook in de samenleving. Wat 30 jaar geleden, ik noem maar wat, helemaal nog niet denkbaar was in onze samenleving, is nu de gewoonste zaak van de wereld geworden. Maar zo staat het met het woord van de Heere niet. Het woord van God is betrouwbaar, gemeen. Toen en nu. Gods woord houdt stand, heeft Luther gezongen, in eeuwigheid. Het zal geen tuinbreed wijken. Dat is het enige, maar dan ook het enige wat hem vastgeeft. Mensenwoord. Kun je altijd in twijfel trekken. Helaas, waarom? Omdat mensenwoorden afkomstig zijn van onbetrouwbare mensen. Die in zichzelf bedriegelijk geworden zijn door de zonde. Het is niet voor niks dat wij, als het ook maar om enige zaak van belang gaat, allerlei contracten afsluiten. Die tientallen keren overgelezen moeten worden, omdat er toch maar niks tussen de lettertjes doorgelezen kan worden. En dat we dan pas onze handtekening zetten. Je moet in onze samenleving altijd beducht zijn en altijd beducht blijven dat je niet bedrogen wordt. Dat is eigenlijk wat, als je het goed bedenkt, maar dat is wel de werkelijkheid. Altijd waakzaam zijn voor het bedrog van de medemens, maar ook van onszelf. Maar zo is de Heere niet, gemeente. Gods woord is betrouwbaar. Gods woord is de waarheid. Wat van zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En nu is de duivel zo listig. En in die situatie leven wij heden ten dagen volop, met name ook binnen de kerk, dat er aan de woorden Gods wordt beknibbeld. O, de Satan heeft goed door waar hij mee bezig is, gemeente. Dat heeft hij hier willen doen en hij doet het vandaag de dag nog. Alleen hij heeft nu zoveel duizenden jaren meer ervaring in dat alles, om aan de waarheid Gods te beknibbelen. Om de woorden Gods in twijfel te trekken. En dat is een zonde die hij in het paradijs al bedreef. Als hij Adam en Eva met de vraag voorkomt: is het ook dat God gezegd heeft? daarmee twijfel uitspreken aan dat wat God gezegd heeft. En zo gaat het vandaag nog. De moderne theologie van onze dagen is daar nou juist op geënt om alles in twijfel te trekken wat God gezegd heeft. En dat in weerwil van het getuigenis van God zelf. Gij zegt, de apostel heb het profetisch woord, en gij doet wel indien gij daarop acht neemt, als een licht schijnende in een duistere plaats. O, als er iets betrouwbaar is in deze onbetrouwbare wereld, dan is het het woord van God. Een woord waarvan ik gezegd heb op grond van onze tekstwoorden, dat het werkt. Dat woord heeft kracht. Dat woord heeft macht. Vandaar dat de Bijbel ook zegt dat het woord nooit ledig weerkeert. Dat woord van God doet altijd wat. En dan denk ik aan Jesaja 55. Bekende woorden gelijk de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt. En derwaarts niet weerkeert, maar de vochtigte aarde. En maakt dat zij voortsprengen en uitspruiten. En zaad geven de zaaier en brood de eter. Al zo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeer. Maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn wat ik het zend. Dus dat woord werkt. En in de grondtaal staat hier een woord waarvan ons woord energie is afgeleid. Dat wil zeggen dat het woord van God vol is van bruisende levenskracht. En dan herinner ik u toch weer aan die tekenen op Pinksteren. Daar zie je dat. Een geluid als van een geweldig gedreven wind. Tongen als van vuur. Dat ziet ook op die kracht. Dat ziet ook op die macht. Ziet ook op de energie. En dan komen die woorden Gods uit de mond van de apostelen. En welke kracht hebben die in zich, gedreven door die geest van Pinksteren. 3000 zielen die uitroepen, mannenbroeders, wat moeten we doen? Onderschat toch de kracht van het woord niet. Op Pinksterdag brandt het als het ware. Het vond. En zo is het nog gemeend. De energie. De levenskracht. Straalt ons toe vanuit dat getuigenis God. Heeft de Heer niet gesproken. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En wat heeft hij dat in de schepping laten zien, gemeen? Oh, wij vinden dat maar zo gewoon, omdat we het van kinds af aan geweten hebben. Maar ons wordt gezegd dat de aarde door het woord van zijn macht is geschapen. Dat God roept, daar is een uitspansel. En dat er dan een uitspansel is. Onvoorstelbaar. Dat heelal waarin je miljoenen lichtjaren zou kunnen reizen. God zei eenvoudigweg, er is een uitspansel. En daar was een uitspansel. God zei eenvoudigweg, daar moeten dieren zijn. En er waren dieren, daar moeten planten zijn. En daar waren planten. Wij raken er nooit over uitgedacht en uitgewonderd. Het rijst alles omhoog als hij het tot aanzien roept. Er zij licht en daar is licht. En zo ligt het nu ook in de herschepping gemeend. Kan zo'n chaos in je leven niet zijn. Kan zo donker in je leven niet zijn. Maar als dit woord vanmorgen zijn herscheppende kracht doet in je leven. Dan is daar licht. Dan valt het licht van Gods genade over de duisternis van je leven. En dan, oh, dan kan het nooit meer blijven zoals het is. Dat zit eraan verbonden. Zie maar aan de Pinksterling. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Zie maar bij deze Thessalonicenzen. Ze werden bekeerd van hun afgoden, lezen we, tot een levende God. En zo gebeurt in jouw leven, zo gebeurt in uw leven, zo gebeurt in mijn leven. Waar het licht van Gods genade de duisternis van je verloren leven beschijnt, moet je tevoorschijn komen. En moet er een breuk komen met de zonde die er ligt in je hart. En dan kan ook Paulus zeggen, nu zijt gij licht. Zo wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Dat woord werkt dus. De kracht van het woord komt openbaar. Omdat het woord is van de geest, woord dat door de geest het leven van de zondaar gaat bepalen. En nu zitten de twee facetten aan de zaak, gemeente. Ik heb u dat al gezegd, het woord werkt altijd iets uit. En dat zie je ook al in de natuur, energie werkt. Energie kan in het voordeel werken en energie kan ook ten oordeel werken. Energie, neem maar eenvoudige elektriciteit, dat verwarmt onze huizen, wat een gemak hebben we er niet van. Maar energie kan ook, bij wijze van spreken, ons huis in vuur en vlam zetten. Als er een kortsluiting ontstaat, bijvoorbeeld. En zo is het nu ook met deze energie van het woord van God, gemeente. Het werkt altijd iets uit. Of het is het tot ons voordeel. Of het is tot ons oordeel. Of het is tot ons eeuwig behoud. Of het is tot onze eeuwige verwoesting. U weet dat de grootste energiebron de zon is. En wat een weldaad is het niet. Zeker in deze donkere maand van mei. Wat kun je verlangen naar de zon. Dan zie je op het voordeel van de zon. En wat die zon aan kracht in zich geeft is onvoorstelbaar. Alles groeit en bloeit vanwege die energiebron. Die God gebruikt om alles te doen uitspruiten. We hebben dat wonder weer gezien. Van die dode schepping in de winter. Is nu in enkele weken tijd niets meer te zien. Alles groeit, alles bloeit vanwege die energiebron die God aan zijn hemel heeft gegeven. Door die energiebron rijpen de appels en de pruimen en de peren, noem je maar op. Maar door diezelfde energiebron rijpen ook de giftige vruchten, gemeente. En dat bedoel ik nu. Het is of ten oordeel, of ten voordeel. Het woord God doet ons rijpen voor het zalige hemelleven. Of het woord God doet ons rijpen voor de rampzaligheid. Nou, als je nu nog niet door hebt, gemeente, onder welke spanning we dan staan. Als wij het woord Gods horen, dan kunnen we gerust zeggen dat we onder hoogspanning staan. Als we zo naar het woord van God luisteren vanmorgen, dan is dat een reuke des levens ten leven. Of het is een reuke des doods ten dode. We luisteren ons levend, of we luisteren ons dood, gemeente. Volgende week, zul de Heer willen we leven, dan is het avondmaal. En dan, ach, dan hoor je dat wel. Dat mensen zeggen, ja maar dominee, als ik aan zou gaan, dan eet en drink ik mezelf een oordeel. En het is ook zo, als u niet in die gelovige relatie tot de Heer mag staan, door wederbarende genade Gods,
kleedt u zelf ook een oordeel aan de tafel van de Heere. Maar laten wij niet vergeten dat wij ons ook een oordeel luisteren. Als wij blijven volharden in onze onbekeerlijkheid, daar wordt zo makkelijk over gesproken en over gedacht. Bij het avondmaal blijkt dat ineens heel belangrijk te zijn, en het is ook belangrijk. Maar wij zien zo gemakkelijk dat dat avondmaal boven het woord wordt gezet. Maar weet dat het avondmaal haar bestaansrecht en haar kracht en haar functie en haar belang ontleent aan het woord. Als wij het sacrament van het avondmaal boven het woord gaan stellen, op een soort eenzame hoogte, alsof dat dan het een en het al zal zijn, dan zijn we nog roomser als de paus. Nee, het begint hier al. Voor en aleer die tafel aangericht staat. Dat wij ons of levend luisteren, of dood luisteren. Of we luisteren tot ons voordeel, of we luisteren tot ons oordeel. Dat ook werkt, staat er in u, die gelooft. Kijk, en nou zien we meteen waarover Paulus hier spreekt. Dat is natuurlijk die werking tot het voordeel van deze mens. Werken in u, die gelooft. Oh, dat woord heeft zijn kracht gedaan. Een kracht waarvan Paulus zegt in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid in het eerste hoofdstuk. Hij zegt letterlijk, u hebt het woord aangenomen in vele verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Dat is geen opwelling geweest van het moment, gemeente. Oh nee, juist door de druk, door de moeite heen, hebben ze nochtans dat woord aan het hart mogen drukken. Als het woord van Gods weg tot hen gesproken. En zij hebben daardoor afscheid genomen van hun oude leven. De afgoden hebben ze laten schieten om de enige levende God te dienen in Christus Jezus, onze Heer. En zij hebben de blijdschap gelezen in hoofdstuk 1 van de Heilige Geest mogen kennen. Doordat ze dat woord zo ontvangen hebben. En dat is een blijdschap, gemeente, die alle verstand te boven gaat. Dat is ook een blijdschap die de wereld en de wereldling en de onbekeerde kerkganger niet kent. De wereld heeft zogenaamd plezier. Dat is de holle lach die eenmaal verstomt. Maar de blijdschap in God, het verheugd zijn in God, naar waarde nooit dank. Oh, dat is niet te verwoorden wat dat betekent. Te weten, voor de tijd en voor de eeuwigheid, voor rekening te liggen van de Heere Jezus Christus. Wat een vrede, wat een rust, wat een blijdschap. U die daar geen weet van hebt, u kan dat wel uit uw leven er wegredeneren, maar wordt altijd door onrust bevangen. Je kunt nog zo vrolijk zijn en je kunt nog zo genieten van het leven van alle dag. Maar onrustig is het hart, zegt Augustinus, totdat het rust gevonden heeft in God. Die onrust kwelt. Bij de een meer, bij de ander min. Maar je wordt er steeds aan herinnerd. Dat je nog buiten God en buiten Christus leeft. En dat maakt je hart onrustig. Maar hier, in de gemeenschap met deze Christus die door Paulus is gepredikt, wordt de rust geschonken. En ach, nou kunnen wij ook als kerkmensen het op een akkoordje gooien met de wereld. Je kunt als jongeren zaterdagavonds in de disco zijn en zondagsmorgens weer zingen, God heb ik lief. Maar dat zijn toch zaken die elkaar niet verdragen. En dat voel je ook wel. Maar om daar nu van los te komen, wel door acht te geven op de woorden Gods die gesproken worden tot u en tot jou. Want waar de energie van het woord door de Heilige Geest zijn kracht doet, ja, dan krijgen wij net als de Pinksterlingen het zwaard van de Geest door ons hart. En gaat dat woord ook werken in ons leven? Bij hem die geloven staat, gaat dat woord zijn energie, zijn kracht doen. En die energie, mag ik het zo zeggen vanmorgen, die doorstraalt je hele mensheid. Die doorstraalt je ogen, die verlicht je verstand, die doorstraalt je lippen, die doorstraalt je hart, je handen en je voeten. Al die handen kunnen niet meer stelen. Die lippen kunnen niet meer lasteren of vloeken. Die lippen, daar kan geen straatdeun meer overheen komen. Die voeten kunnen niet meer op plaatsen komen waar de Heere een gruwel aan heeft. Want wij worden, zo zegt het vervolg van onze tekst, navolgers van Christus. O, wat krijgt ons leven dan een wending? Hier wordt eenvoudig weggezegd dat deze mensen bekeerd zijn van de afgoden om de levende God te dienen. En daar mogen we toch ook aan zien, gemeen. Daar mogen we toch ook aan werken, aanmerken. Of die energie waarover hier gesproken wordt, de energie van het woord, in ons die geloven werkt. Je zou het eenvoudig zo kunnen zeggen. Zij die de kracht van dit woord kennen, die worden wederom geboren tot energieke christenen. Dan worden wij door de Geest aangezet en aangedreven om de Heere te volgen. En dat geldt dan de grote dingen. Dat geldt dan, laten we zeggen, de stukken der zaligheid. Die grote zaken als de vergeving van zonde, als de heiliging van het leven, te kennen als een gave van de Heer. Maar dat zal van daaruit ook de werking in het leven van alle dag openbaar. In dat eenvoudige christen zijn. Dan gaat het niet aan ons voorbij als onze medemens lijkt veraf of dichtbij. Dan gaat het niet aan ons voorbij als anderen nog verstoken zijn van de boodschap van Gods genade in Christus. O, dan zal ons leven getekend worden door de bewogenheid van Hem in wie wij door genade leerden geloven. Dat is in de Heer Jezus Christus, die voor ons dan de overste leidsman wordt en de voleinder van het geloof. En deze Christus, waarvan we navolger mogen zijn door genade, heeft aan het licht gebracht wat ten diepste voor God mens zijn betekent. Hij die zichzelf geheel en al opgeofferd heeft in de dienst aan zijn vader en aan zijn naast, die het gezegd heeft, de ijver van uw huis heeft mij verteerd navolgers te zijn van deze Christus die als hij gescholden werd niet wederschap, die als hem de linkerwang werd, als hij op de linkerwang werd geslagen, de rechterwang toekeerde, die bewogen was met het lot van de lijdenden die om hem heen waren. O, heeft hij in dat alles betoond genade, genade, genade alleen te willen wegschenken aan hem die tot hem kwam, die bij hem vertroosting zochten en het ontvingen. O gemeente, dan erkennen wij en belijden wij dat juist waar wij zo mogen leven, die tekorten zo ontdekken bij onszelf. En dat maakt ook altijd weer de droefheid uit in het leven van een kind des Heeren. Wie te moeten zijn en steeds weer te ontdekken, beneden de maat te leven. O gemeente, dan is het nodig om, zoals ik het wel eens heb horen uitdrukken, aan een kort lijntje te lopen. En dat is het lijntje van het woord. Dan zijn we navolgers van Christus. Dan zal hij ons voor struikelen bevrijden. En dan gaat hij ons met zijn heiligt voor. O, we hebben altijd, als we de dienst aanvangen, datzelfde gebed. En gemeente, dat komen we nooit te boven. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hier in Thessalonica zie je hoe, als ze ook maar enigszins gaan twijfelen aan de waarheid van het woord, wegzakken in het moeras van hun eigen denkwereld. En zo ligt het ook bij u en bij mij. Hoe dichter we bij de waarheid Gods mogen leven, hoe dichter we bij de Heere Jezus Christus mogen leven, met des te meer ijver en met des te meer vreugde en met des te meer blijdschap zullen wij ons aan hem verbonden weten. Ik kan het heel eenvoudig zo zeggen, gemeente. Alleen de trein die in het spoor blijft, bereikt veilig het eindstation. O, dat we toch nooit zouden menen dat in eigen kracht te kunnen. Wie meent te staan, zegt diezelfde Paulus, die ziet toe dat hij niet vallen. Wat heeft hij dat ook geleerd in zijn leven? Daarom onze hulp is in de naam des Heeren. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. En geef mij uw geleide op het smalle pad. Alleen kan ik niet verder. Geen enkele schree. Neem trouwe zielenherder mij arme mee. Amen. Zingen wij Psalm 119, vers 25. 119, vers 25.
Laat ons danken en bidden. De Heere, geef ons de genade dat wij ook dat woord hebben aangenomen voor wat het waarlijk is, namelijk Gods woord. Geen stem van Paulus of van wie dan ook maar beluisterd te hebben, maar de stem van de levende God. Die maar hoeft te spreken en het is er te gebieden en het staat er. O Heere, geef dat het woord dat gesproken is zijn kracht heeft gedaan of nog zal doen, dat het zal werken in hen die geloven. En nu is dat woord dat heerlijke middel, waardoor dat licht gaat schijnen in de duisternis van ons leven, opdat we navolgers zouden worden van u, o Heere Jezus Christus, ook in de verdrukking. Want de verdrukking werkt lijdzaamheid en de lijdzaamheid hoop. O Heere, vergeef al het verkeerde dat er was, het gebrekkig in spreken en luisteren. Geef uw gemeente nog een gezegende zondag, ook als we vanavond, zo u het geeft, voorbereiding tot het heiligavondmaal mogen hebben. Wil uw dienaar en uw gemeente daarin rijkelijk zegenen. Hoor en verhoor ons gebed, aanvaard onze dank om Christus wil alleen. Amen. Slotzang is Psalm 108, vers 1 en 2. 108, vers 1 en 2. Gemeente, wij herinneren u nog aan de evangelisatiemiddag. Aanstaande zaterdag zal de Heere willen wij leven op een huis vanuit de Augustijnenkerk. Kerk open vanaf 1 uur en om 3:30 de evangelisatiedienst van harte in uw belangstelling aanbevolen. Gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht zijns aangezichts over u en hij geve u vrede. Amen.